Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 49, het eerste vers. Gij volken, hoort waar gij in de wereld woont. Zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort, bij mij in het hart opmerkzaam overdacht. Ik neig het oor, daar ik op Gods inspraak wacht, naar Heeren spreuken en zal u op de snaren der blijde harp geheimen openbaren. Psalm 49, vers 1. Uit Gods woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, het vijfde hoofdstuk, de versen 11 tot en met 21. 2 Korinthe 5, de versen 11 tot en met 21, maar vooraf lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 31 van de dienaars, ouderlingen en diakenen.
Wij geloven dat de dienaars des woords Gods, ouderlingen en diakenen, tot hun ambten behoren verkoren te worden door wettige verkiezing der kerk, met aanroeping van de naam Gods en goede orde, gelijk het woord Gods leert. Zo moet zich dan een iegelijk wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig de tijd te verwachten dat hij van God beroepen wordt, opdat hij getuigenis hebben van zijn beroeping, om van haar verzekerd en gewis te zijn dat zij van de Heere is. En aangaande de dienaars des woords, in wat plaats dat zij zijn, zo hebben zij eenzelfde macht en autoriteit, zijnde altegader dienaars van Jezus Christus, de enige algemene bisschop en het enige hoofd der kerk. Daarenboven, opdat de heilige ordinantie Gods niet geschonden worden of in verachting komen, zo zeggen wij dat een ieder de dienaars des woords en de ouderlingen der kerk in bijzondere achting behoort te hebben, om des werks wil dat zij doen, en in vrede met hen te zijn, zonder murmurering, twist of tweedracht, zoveel mogelijk is. Lezen we nu 2 Korinthe 5 vanaf vers 11. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw conscienties geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
Psalm 85, vers 3 en 4. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. En tijdens het zingen zal er gecollecteerd worden voor de Diaconiekerk en Kerkbouwfonds. Gemeente, de tekst vindt u in 2 Korinthe 5, vers 18. 2 Korinthe 5, vers 18. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Gemeente, op deze tekst rust ons catechetisch onderwijs uit zondag 31. En we zullen die zondag nu eerst lezen. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks, de verkondiging des heiligen evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt? Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als ze de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn, daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren verkondigd en betuigd wordt, dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als ze zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen beide in dit en in het toekomende leven. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo als volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat ze ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of van hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn aangebracht worden, en zo zij zich aan de vermaning niet storen van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf en uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. De bediening der verzoening. Ook naar aanleiding van 2 Korinthe 5 vers 18 schrijven we boven zondag 31 de bediening der verzoening. In de sleutels van de kerk, 83. In de sleutel van het woord, 84. En in de sleutel van de ban, 85. Dus de bediening der verzoening wordt zichtbaar in de sleutels van de kerk, in de sleutel van het woord en in de sleutel van de ban. We gaan even naar Korinthe. Die grote havenstad in het zuiden van Griekenland ligt daar op de landtong die het vasteland van Griekenland verbindt met het Schiereiland. Daar ligt die grote stad, die grote havenstad, de hoofdstad van de zuidelijke Griekse provincie Achaïe. Een goddeloze havenstad, maar ook een bevoorrechte stad. Want de Heere heeft er zijn volk, zijn woord gebracht en hij heeft er ook zijn volk. Paulus heeft die gemeente onder Gods leiding, onder de leiding van de Heilige Geest, mogen stichten. Begin van de jaren 50 na Christus. Anderhalf jaar is hij in die gemeente geweest en heeft hij in de gemeente gewerkt. Onder zeer veel strijd, onder zeer veel onmogelijkheden. Maar de Heere die heeft hem bijzonder bemoedigd in die stad. Want ik heb veel volk in deze stad. Hij werd in de nacht bemoedigd. Spreek en vrees niet en spreek, staat en spreekt, want ik heb veel volk in deze stad. Dan gaat hij vertrekken uit die stad en dan komen er ongunstige berichten, middels berichten van het huisgezin van Chloe. En dat zal een huisgemeente geweest zijn. Er komt ook een brief uit Korinthe, allemaal verontrustende berichten. De eenheid, de heiligheid van de gemeente staat op het spel. Dan gaat Paulus een brief schrijven, de eerste Korinthebrief, een scherpe brief. Dan gaat hij de gemeente een tussenbezoek brengen. Dat tussenbezoek dat valt ontzaglijk tegen, dat wordt een grote teleurstelling. De problemen worden niet opgelost, maar de problemen worden eigenlijk verergerd. En dan schrijft hij een tranenbrief. Zo noemen we die brief. Die brief is verloren gegaan, die kennen we niet meer. Maar we weten dat hij die brief geschreven heeft, want hij zegt: ik heb u lieden uit veel verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven. Want Paulus die voelde, daar staat zoveel op het spel in Korinthe, het gaat niet goed. Want dan stellen ze ook dat apostelschap van Paulus ter discussie. En komt dan Paulus in de eerste plaats voor zichzelf op? Wel nee. Maar hij voelt, als dat nu straks allemaal op losse schroeven komt te staan, dan zal alles daar wat er in Korinthe gebeurd is, wat de Heere heeft gewerkt, dat zal nu allemaal als het ware ten onder gaan. Titus brengt die brief in Korinthe. Maar Paulus kan niet wachten. Hij reist zijn broeder tegemoet. Hij gaat via Klein-Azië naar Macedonië om Titus te ontmoeten. Wat een reizen zijn dat geweest. En daar ergens in Macedonië, in het noorden van Griekenland, daar komt hij Titus tegen. En dan brengt Titus goede berichten mee uit Korinthe. Ze hebben gebogen onder dat woord, onder die tranenbrief van Paulus. En dan schrijft Paulus dat hij zeer vertroost is geweest door de komst van Titus. Dan gaat hij een tweede brief, althans, dat noemen we de tweede brief aan de Korintiërs, dat noemen we de tweede brief. Dan gaat hij deze brief schrijven, die vanavond voor ons open ligt. Die brief heeft een veel mildere toon. Deze brief wordt ook wel eens de verzoeningsbrief genoemd. Staat in teken van de verzoening tussen Paulus en de gemeente. Maar ook staat het in het teken, deze brief, van die grote boodschap van de dienaren van het Nieuwe Testament. Die komen ook met de boodschap van de verzoening. En dat hebben we net ook gelezen in dat stukje uit de tweede Korinthebrief, uit dat vijfde hoofdstuk. Dan zegt Paulus: zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. We zijn gezanten van Christus wegen. Paulus is niet zelf gaan lopen. Christus heeft hem gestuurd. Christus heeft hem gezonden om ambassadeur te zijn. En wat is in het gewone leven een ambassadeur? Dat is iemand die in een ander land de zaken van zijn land behartigt. Als je in het buitenland zit en je hebt papieren nodig, officiële documenten, dan moet je naar de Nederlandse ambassade. En daar is een ambassadeur, daar zijn ambassadeurs, die kunnen je dan verder helpen. En nu zijn dat gezanten, dat zijn ambassadeurs, die moeten in de naam van Christus het werk doen. Die zijn gezonden vanuit de hemel, om hier ook op de aarde het werk te doen. Nee, dat zijn geen engelen, dat zijn gewoon mensjes. Uit het stof verrezen, om het zomaar met Calvijn te zeggen. Maar ze hebben het woord der verzoening, dat woord der verzoening is in hen gelegd. En nu kunnen die gezanten niet anders doen dan zeggen, laat u met God verzoenen. En gemeente, nu durven wij niet in de schaduw van Paulus te staan, dat begrijpt u wel. Maar de Heere heeft ook gestuurd met een boodschap. Laat u met God verzoenen. En dat is een belangrijke boodschap. Dat is het allerbelangrijkste. Want ook in deze vakantietijd merken we, het wordt wel eens gezegd, de dood neemt geen vakantie. Voor de derde keer in deze weken ging de roepstem door de gemeente. Ja, maar zegt iemand, dat waren steeds oude mensen die stierven. Ja, maar ook in de kracht van het leven worden mensen weggenomen. En ook als jongere of als kind kun je uit het leven worden weggenomen. En dan moet je verzoend zijn met God. Dan moet het goed zijn met God. En dat kan alleen door het werk van de Heere Jezus. En daarom is er een boodschap vanavond voor iedereen. Van de jongste tot de oudste in de kerk of waar je ook meeluistert en aan de gemeente verbonden bent. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. In het licht van die rechterstoel, geliefde gemeente, laat u met God verzoenen. En dat zie je ook heel duidelijk in deze zondag over de sleutels van het hemelrijk. Laten we dan eerst eens letten op de bediening der verzoening. Dan komen we daar nog wel op terug. In de sleutels van de kerk, en dat is bij vraag 83. Wat zijn sleutelen des hemelrijks? Waar gaat het nu over in deze zondag? We zijn trouwens in de catechismus aan de laatste zondag van het stuk der verlossing gekomen. Als je in je bijbeltje kijkt of in het boekje, dan zie je boven de volgende zondag staan het derde deel van de dankbaarheid. We zijn dus nu de laatste zondag van het stuk van de verlossing, het hoofdstuk van de verlossing. Dat is een heel lang stuk, want dat ging van zondag 5 tot en met zondag 31. Een heel belangrijk stuk en we hebben het gehad over het woord, Gods woord en de heilige sacramenten. Dat hebben we de afgelopen weken steeds gehoord. Dan ging het over de heilige doop, het heilig avondmaal. En nu is het als het ware nog een afsluitende zondag over de sleutels van het hemelrijk. Wat is dat hemelrijk? Wat wordt daarmee bedoeld hier in de catechismus? Dat is het rijk van Gods genade. Dat is Gods koninkrijk waarover Christus regeert. En dat wordt zichtbaar in Gods kerk op de aarde. De Heere heeft een koninkrijk. De Heere heeft een koninkrijk. Waar Hij koning over is. Waar Christus koning over is. En dat wordt zichtbaar daar waar de kerk is. Dat wil niet zeggen dat iedereen die in een kerk zit, dat hij ook een echte onderdaan is van dat koninkrijk. Maar er wordt wel iets van zichtbaar van dat koninkrijk van Gods kerk op aarde. Want de Heere die verzamelt zijn kerk daar waar de kerk zichtbaar wordt. Dat het woord verkondigd wordt, dat de sacramenten bediend worden, waar de ambten zijn. Daar hebben we ook al iets van gelezen vanavond uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En in dat koninkrijk zijn er sleutels. Waar gebruik je een sleutel voor, jongens, meisjes? Natuurlijk om de deur open te doen en om de deur dicht te doen. De deur op slot en de deur open. Om naar binnen te gaan. En ook naar buiten te gaan, hè? Je draait de deur op slot. En dan ben je binnen, of dan ben je buiten. En je hebt het vast allemaal wel een keer gehad dat je voor een gesloten deur kwam. Ja, iemand had de deur op slot gedaan en je kwam thuis en de deur dicht. Je kon niet naar binnen, je had geen sleutel. Je hebt een sleutel nodig om de deur open te doen. Maar je begrijpt het beeld wel, hè? Binnen of buiten. En een gesloten deur. Nou, daar gaat het vanavond over. Binnen of buiten. En nu zijn er sleuteldragers. Een belangrijk gebouw. Bijvoorbeeld de kerk. Laat ik dat voorbeeld maar noemen. Niet alle leden van de gemeente krijgen een sleutel van de kerk. Dat is natuurlijk begrijpelijk. Dan zou iedereen zomaar in de week, op elk moment van de dag en zelfs in de nacht zomaar naar binnen kunnen lopen. Nee, er zijn een bepaalde mensen die hebben een sleutel van de kerk. Die kunnen naar binnen. Natuurlijk de koster, maar ook wat andere mensen die hier vaak moeten zijn, die zijn sleuteldragers. En dan gebeurt het wel eens dat er iemand in de kerk moet zijn en die belt even aan. Heeft u een sleutel? Mag ik even in de kerk? Nou, als dat vertrouwd is, dan kan dat. Voel je? Het is best belangrijk om een sleuteldrager te zijn. Dan heb je een bepaalde verantwoordelijkheid voor die plaats waar je naar binnen kan. En nu gaat het over het Koninkrijk der Hemelen. En nu zijn daar ook sleuteldragers. Wie zijn dat? Nou, bijvoorbeeld de apostelen. Simon Petrus, dat was... ja, ook zo'n sleuteldrager waar de Heer Jezus tegen gezegd heeft. Je kunt het ook in de verwijsteksten wel lezen. Ik zal u geven de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. Wat ge zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat ge zult ontbinden op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Dat is een verantwoordelijkheid. En later... op de paasavond, als Jezus bij zijn discipelen komt, dan zegt hij, zo gij iemand zonde, dan blaast hij op hen, ontvang de Heilige Geest. Hij stuurt ze uit als sleuteldragers en hij zegt, zo gij iemand zonde houdt, zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, die worden ze gehouden. Zo draagt Christus uit de hemel, geeft als het ware de sleutels aan zijn knechten. Zoals in die gelijkenis de heer van een land, van een buitenland, de knechten geeft om voor die heer zijn bezittingen te zorgen. En zo geeft Christus uit de hemel aan zijn knechten op de aarde de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen. Dat koninkrijk dat gaat dus, dat komt dus vanuit de hemel. De Heere die heeft in zijn welbehagen gedacht aan dat koninkrijk en aan die onderdanen van dat koninkrijk. En die brengt die onderdanen allemaal in de hemel. En dat koninkrijk wordt vanuit de hemel bestuurd en op aarde opgericht in mensenharten. Die grote sleuteldrager Christus, die geeft het in de handen van kleine sleuteldragertjes. En bijzonder ook als het gaat om het ambt van de predikant, de dienaren des woords, we hebben het net gelezen, en de ouderlingen. Tuurlijk horen de diakenen daar zeker ook bij, maar bijzonder ook het ambt van de dienaren des woords en de ouderlingen, daar hoort dit sleutelambt bij. Dat hemelrijk, dat moet geopend worden, dat kan geopend worden. Buitenstaanders kunnen nog binnengesloten worden. Dat we hier vanavond in de kerk zijn, dat betekent dat we nog bekeerd kunnen worden. Dat je nog een onderdaan van dat koninkrijk zult kan worden. Dat er niemand te jong is om een onderdaan te zijn. Maar hoort u het, oude mensen, die misschien wel bezig bent met die grote eeuwigheid, waar je van die sterfgevallen om u heen hoort en misschien zegt, ja, maar hoe zal ik toch die stap moeten gaan maken? U kunt ook nog bekeerd worden. Alvast was u 80, 90 jaar of had u die leeftijd al lang gepasseerd. Maar er is wel haast bij. God heeft de bediening der verzoening gegeven, zegt Paulus. God de gegeven hebbende aan ons de bediening der verzoening. Al deze dingen zijn uit God, zegt Paulus hier in de tot de gemeente van Korinthe. O, dan boort hij als het ware de diepste bron wel aan. Al deze dingen zijn uit God. Daar heeft God aan gedacht. Dat is niet uit het hart van Paulus gekomen of uit het hart van een andere apostel. Maar God wil dat er mensenkinderen in zijn gemeenschap zouden delen. Mensen uit Korinthe, maar niet alleen uit Korinthe, waar ze dan ook vandaan zouden kunnen komen. Ze kunnen met God worden verzoend. En dat is nodig. Want tussen het rijk van de hemel en deze aarde is zo'n ontzaggelijke grote kloof. Hebben we daar wel eens iets van beleefd in ons leven? Dat er zo'n grote kloof is tussen hemel en aarde. En wat zijn dan die sleutels? Nou, de verkondiging des heiligen evangelies en de christelijke band. Dus de verkondiging, eerste sleutel van het woord, de verkondiging van het heilige evangelie. Wat eerbiedig is dat gezegd, het heilige evangelie. En dat evangelie, dat is de boodschap, de goede boodschap. Dat er genade is voor de grootste van de zondaren in het werk van de Heere Jezus Christus. De verkondiging. Daardoor wordt binnengesloten en buitengesloten. En de christelijke ban of uitsluiting, de sleutel van de ban. Dat is de tweede sleutel. Door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Er is toegang tot het hemelrijk. Ik mag je nog zeggen, daar zijn nog sleutels. Daar zijn nog sleuteldragers. Je kunt nog binnengebracht worden. Maar de andere kant is ook zo. Ik zei net, je hebt allemaal wel eens voor een dichte deur gestaan. Straks is er een dichte deur. Voor de ongelovigen gaat die deur voor eeuwig dicht. En dan zijn er geen sleutels meer om die deur open te doen. Dan zul je met die dwaze maagden kloppen. Heere, Heere, doe ons open. Ik heb u nooit gekend. Kun je dan begrijpen dat Paulus zegt, als het over die bediening der verzoening gaat, wetende de schrik des Heren. Hij zegt in vers 10, we moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En wetende de schrik des Heren, wetende dat we allemaal voor die rechterstoel zullen staan, bewegen de mensen tot het geloof. Paulus heeft in Korinthe voor de rechterstoel van Gallio gestaan. Maar hij zegt, mensen, je komt voor de Bema, dat is de rechterstoel van Christus te staan. Geldt ook vandaag. En wetende de schrik des Heren, gemeente. Als we er toch aan denken, dat wij over 100 jaar... allemaal zijn geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. Dat we dan in de eeuwigheid zijn. Dan kunnen we toch begrijpen, wij dan wetende de schrik des Heren. Bewegende mensen tot het geloof. Daar is nog een geopende deur. Die deur is nog geopend in dat heilige evangelie. Daar hoeft nog niemand vanavond die leeft, hoe jong of hoe oud, te wanhopen aan de genade die er in Christus te vinden is voor een verloren zondaar. Maar ik zou je wel willen aansporen, jong en oud, haast u. Haast je, omwille van je leven. We gaan naar het tweede punt, de sleutel van het woord. Daar zie je zo heel duidelijk de bediening der verzoening. De sleutel van het heilige evangelie. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Let goed op de volgorde. In vraag 84 staat er eerst ontsloten, open gedaan, en toegesloten, dicht gedaan. Kijk even naar 85, daar staat het net andersom. Toegesloten eerst. Dus dicht gedaan en ontsloten open gedaan. Daar staat het in de omgekeerde volgorde. Dat heeft ook een betekenis. Dat heilig evangelie, je zou zeggen, dat is vooral ontsluitend van karakter. Openend van karakter. En daarnaast ook sluitend. Het is niet alleen openend, maar ook sluitend. Het gaat hier om de sleutel van de verkondiging, de taak van de evangeliedienaar. Die sleutel die is in zijn handen gelegd, de bediening der verzoening. Dan staat er de bediening, de diaconia. Daar zitten de diakenen, diaconia. Dat betekent dienst. En die moeten eigenlijk, die dienaren, achter de grote diakonos, dat is de grote dienaar zijn. Dus diaconia, de dienst der verzoening, moet achter Christus aan. Volbracht worden. Achter die grote diakonos, die grote diaken, die grote dienaar Christus, die gezegd heeft, ik ben onder u lieden als een die dient. En dan gaat het over het binnensluiten door het evangelie. Alzo als, en dan komt er zo'n rijk antwoord, volgens het bevel van Christus. In de Latijnse tekst staat er volgens het mandaat van Christus aan de gelovigen allen en hen iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als ze de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Volgens het bevel van Christus, dan wordt Petrus uitgestuurd, dan worden die apostelen uitgestuurd, ga dan heen. Onderwijst al de volken dezelfde dopen in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dan gaan ze zelf niet lopen, nee, dan krijgen ze die sleutel in handen van die grote sleuteldrager Christus. We hebben het vanavond horen voorlezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat ieder zich moet wachten om door onbehoorlijke middelen zich in een ambt in te dringen. Maar aan de andere kant dat de Heere die sleutelmacht geeft en dat hij roept tot het ambt van dienaar des woords, tot het ambt van ouderlingen, tot het ambt van diaken, dan gaat die deur als het ware ook open, want dan krijgen ze de bevoegdheid. Dan krijgen ze de bevoegdheid om in de naam van Christus, met het mandaat van Christus, dat woord te gaan verkondigen. Om die sleutel van dat evangelie te dragen. Ga dan heen. En wat moeten ze dan gaan preken? Nou, dat staat hier zo duidelijk. Om aan de gelovigen, allen en een iegelijk, om aan alle gelovigen samen, heel dat volk van God, en elke gelovige persoonlijk, ieder kind van God. Dat zijn ze die van verre staan, die zich de naam van kind van God niet eens durven geven. Dat zijn ook de wat meer geoefenden, voor hen moet de deur van dat heilig evangelie open gaan. Dan moeten ze gaan preken, troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem, roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. O, een stem zegt te roepen, en wat zal ik roepen? Alle vlees is als gras. Alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar dat woord des Heren, dat bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op. Met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Dan moeten ze gaan preken, onderscheiden preken. Dan moeten ze gaan preken voor die van verre staande, voor die wat meer geoefenden. Hoe ver ze nu ook geleid ook zijn, maar dan moeten ze verkondigd worden en openlijk betuigd worden, geproclameerd worden van Gods wegen, met autoriteit in de naam van hun zender van Christus wegen. En wat dan? Nou, zo dikwijls als ze de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, dat hun zonden waarachtig van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. O, dan is er verschil in dat geloof en in dat geloven. Dan is dat geloof in al de harten van Gods kinderen uitgestort. Maar dat geloven, die geloofsoefening is soms zo zwak. Dan durven ze dat niet aannemen. Dan kunnen ze dat niet aannemen. En dan moet als het ware de dienaar van het evangelie zo dichtbij komen in de prediking. Dan moet in de verschillende omstandigheden waarin Gods kinderen verkeren het woord aan hun hart gelegd worden. En dat kunnen die dienaren ook niet. Maar dan wil de Heilige Geest die sleuteldragers voor gebruiken. Dan wil de Heilige Geest in het woord van die sleuteldragers meekomen. En dan mogen ze dat geloof gaan oefenen. Is nooit gebeurd onder de prediking van het woord. Of onder het lezen van het woord. Want als onze broeders de ouderlingen voorgaan in de leesdiensten, dan is dat een hulpdienst aan de predikdienst. Dan lezen ze een gepredikt woord voor. En dan wil de Heere daar ook onder werken. En dan gaan die beloftenissen, die beloften van dat evangelie, waarvan Christus de inhoud is en het middelpunt, schitteren. En dan mag zo'n zwak gelovige die zo bevend daar in de bank zit of thuis, die mag het dan wel eens aannemen met een waar geloof. Als je dan hoort uit de prediking, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder prijzen wijn en melk. Zou dat nu voor mij kunnen? O, dan is daar zo'n beven. Die staat overal buiten. Die kan dat voor een ander wel geloven, maar voor zichzelf niet. En dan gaat die nodiging trekken, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, je hebt misschien al zo vaak gehoord. En ik zal u rust geven. Dan zit er zo'n rusteloze zondaar. En niets is er waar ik in kan rusten. En als dan die belofte van dat evangelie onder de prediking open mag gaan. Of dat woord van Johannes. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Als die laatste nodiging uit de Bijbel, die dorst heeft, die komen. En die wil die nemen van het water des levens om niet, o. Dan mag zo'n dorstige wel eens gaan drinken en zich gaan laven en gaan verfrissen aan die wateren des levens om niet. O, dan wordt dat evangelie ontsloten. Dan gaat Petrus op de Pinksterdag als zo'n kleine sleuteldrager. Dan staan die mensen daar en die zeggen, wat zullen we doen, mannen, broeders? Die mensen die staan overal buiten, want die hebben Jezus gekruisigd. Die hebben gezondigd en die deur die is nu gesloten voor hen. En dan zegt Petrus, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt. In de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En ge zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dan gaat die deur open in dat evangelie. Is die troost er al geweest? Naarmate de geloofsoefening er is, na die mate mag er ook iets van de troost van de vergeving der zonden ervaren worden. Het is vaak zwak. Maar er zijn wel eens van die momenten, dan mag het geloof toch geloven. En dan mag zo'n zwak gelovige zeggen, en het is ook voor mij. Maar je mag staan naar meer bewustheid, naar meer zekerheid, ook naar aanleiding van dat antwoord. Die catechismus, dat is zo vaak geschreven, eigenlijk altijd ja, in het wezen van het geloof, het welwezen van het geloof, dat verzekerde geloof. Om maar jaloers te maken op dat grote goed wat de Heere aan zijn kerk geeft. Gemeente, voel je wat een verantwoordelijkheid we hebben als dienaren van het woord, als ouderlingen, als diakenen. Maar bijzonder ook in het uitdragen van het woord. Dan begrijp je toch dat Paulus zegt, broeders, bid voor ons. Zo'n verantwoordelijkheid. Dan moet je die sleutel wel eens met een bevende hand hanteren. Dan moet je ook wettig voor aangesteld worden. Ach, er komt soms zoveel tegenop. Maar dan denk ik aan een van onze docenten, dominee van Aalst. Die zei het nog alles. Jongens, als je nu straks onderaan de preekstoel staat, dan moet je maar tegen de Heere zeggen. Ik ben onbekwaam. Ik ben onbekwaam. Maar ik ben niet onbevoegd. Want u hebt me gestuurd. En daarom onbekwaam. Maar niet onbevoegd. 2 Korinthe 5. Dat gaat ook over het hart van de zaak. Dan gaat het over het hart van de zaak. Dien die geen zonde gekend heeft, we hebben het net gehoord, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Dat gaat over Christus. En dan ben je eigenlijk bij de kern. En dan gaat het over het hart van de verzoening. En dan wordt er een woord gebruikt. En dat is in het Grieks een woord dat ziet eigenlijk op de plaatsvervanging. De verzoening als plaatsvervanging. Je zou ook kunnen zeggen als de ruil. Dat die zonden nu op Christus gelegd worden. En dat die gerechtigheid nu voor mij is. En al deze dingen zijn nou uit God. Mocht nu zo het evangelie voor u, voor jou persoonlijk alleen zo'n goede boodschap worden. En ik weet dat kan dan soms ook weer zo wegwezen en wegebben. Maar dan mag je vragen of de Heere dat opnieuw zou willen geven. Zo dikwijls als we die beloftenis van dat evangelie met een waar geloof aannemen. Maar er is ook een andere kant. Als je je nu niet van harte bekeert, hè, ongelovig blijft, dan moet er ook verkondigd worden. En wat moet er dan verkondigd worden? Dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op u ligt. Zolang als u, als jij zich niet bekeert. Dat is wat. Als je ongelovig blijft en je niet met ganse van harte bekeert, dan moet de prediker zeggen, dan ligt de toren Gods op je. En de eeuwige verdoemenis. Petrus in Samaria, die heeft dat eerlijk gezegd, hè, tegen Simon de tovenaar. Uw hart is niet recht voor God. U bent een gans bittere gal en samenknoping van ongerechtigheid. Dat is een boodschap. Maar toch staat er nog achter, zolang als zij zich niet bekeren. Dat is er nog iets van hoop, hè. Ik zei toch net al, daar hoeft niemand te wanhopen. Want er is nog bekering mogelijk. Simon de tovenaar zegt, bid tot God. En ik zou ook willen zeggen, bid tot God. Je gaat nooit de kerk uit zoals je erin gekomen bent. Zeggen mensen wel eens, ja, deed me weinig vandaag. Dat is niet waar hoor, je wordt of harder, of je wordt zachter gemaakt, meer verbroken, of je wordt meer verhard. Daarom zegt de Heere Jezus, zie dan toe hoe gij hoort. Je hoort het toch wel, wat over gaat vanavond. En nu moet je er buiten gezet worden, hè? Ben je er al eens buiten gezet? Dat je voelt, ik sta aan de verkeerde kant van de deur. Is die schuldbrief wel eens uitgedeeld? Die schuldbrief, wat is dat? Moest er van de week nog aan denken. Hij was ouderling in Tolen toen ik een jongen was. Van een jaar of 5, 6, 7. En ik zie in gedachten hem nog op de preekstoel staan. Dat hij een preek las. En je merkte altijd aan hem. En ook aan de andere ouderlingen daar in Tolen. Ja, die mensen die hebben iets wat ik mis. En wat zijn die mensen gelukkig. Toen las die ouderling een preek. En ik weet nog heel goed een voorbeeld wat er in die preek stond. Ging over een schuldbrief. Dat je die thuis gestuurd kreeg. En ik als kleine jongen begreep dat niet zo goed. Wat is dat nu? Krijg je dan een brief over de post? Toen heb ik het aan mijn vader en mijn moeder gevraagd. Wat betekent dat nu? Ze hebben het uitgelegd. Schuldbrief. Dat is als de Heere je gaat laten zien dat je tegen God gezondigd hebt. Hoor je het, kinderen? Dat kan ook voor jullie, hè? Dat de Heere je dat in de preek laat zien. Of in de leespreek. Een voorbeeld. Daarom proberen we het altijd zo eenvoudig mogelijk te doen. Dat je er buiten gezet wordt. Dat je er buiten gezet wordt. Voel je, gemeente? En of je er dan binnen geplaatst wordt. Dat is zo'n wonder. Dan word je er buiten gezet, dan ben je schuldig. Er is ook nog een andere brief. Die geeft de Heere dan ook. Dat is een pardonbrief. En een pardonbrief, dat gaat over de vrijheid. Dat gaat over de zaligheid. Dat gaat over de vergeving van de zonde. Nou, dat is een blijdschap. Als je die pardonbrief mag krijgen. Dat als de Heere zegt, ik zal nooit meer op je toornen. En ik zal nooit meer op je schelden. Toe, gemeente. Zit toch niet te redeneren onder de preek. Redeneren zonder bekeren, dat helpt niet. Maar dat overtuigen van de Heilige Geest, dat geeft een overbuigen. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen beiden in dit toekomende leven. Dan ligt er weer een lijn van de preek naar de rechterstoel. Daar loopt altijd een lijn van de preekstoel naar de rechterstoel. En hoe dichter nu een dienaar van het evangelie, zo'n kleine sleuteldrager, bij het woord blijft, hoe zuiverder die lijn is. Want dan wat er gepreekt wordt, dat komt terug voor de rechterstoel. En daarom zit je nooit zomaar vrijblijvend een beetje je tijd uit te zitten. Iedere preek, een leespreek, welke predikant er ook voorgegaan is, komt terug voor de rechterstoel. En dat geeft een ontzaglijke klem. Maar ook, gemeente, een verantwoordelijkheid. Want is mijn preek dan echt een ontsluiten en een toesluiten geweest? Dan moet ik heel dicht bij het woord blijven. Dan moet een predikant heel goed het woord onderzoeken en bestuderen. En vragen naar de zin en mening van de Heilige Geest. En lieve hoorders, geliefde gemeente, de preken komen een keer terug. Van al die predikanten waaronder u hebt gezeten. Van al die ouderlingen die voor u soms bevend een preek hebben gelezen. De Heere zendt boodschappers, gezanten van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Gelukkig, die mensen. Die het wel eens mogen ervaren. Wat we nu gaan zingen. Uit Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend. En zuivert gij, welzalig dien gij hebt verkoren. Dien gij het altaards gedruis doet naderen. En uw heilstem horen, ja wonen in uw huis. Psalm 65, vers 2. De bediening der verzoening in de sleutels van de kerk, in de sleutel van het woord en nu ook nog in de sleutel van de ban. Ja, maar zegt er iemand, nu klopt het toch even niet meer. Want nu heeft u het over de bediening der verzoening. Hè, de dienst van de verzoening, dat het goed komt tussen God en het hart. En nu gaat het over de christelijke ban in 85. Dat gaat toch over de kerkelijke tucht, dan wordt toch iemand uitgesloten, dat is toch geen bediening der verzoening. Toch wel. Want kijk dan eens naar het laatste stukje van dat antwoord. Dan staat er, en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen worden. Zo wanneer ze waarachtige betering en beloven en bewijzen, dan zelfs deze sleutel van de christelijke ban is eigenlijk toch nog een roepstem in de dienst der verzoening, keer terug. Wij denken vaak bij de tucht, dan duw je mensen weg. Je geeft ze een zetje en weg jij. Nee, tucht, dat betekent trekken. Trekken. Waarom wordt er een tuchtmaatregel toegepast? Niet om mensen weg te stoten, maar terug te trekken. Kom terug. Wordt wel eens gezegd, het reddingskoord van de kerkelijke tucht. Nou, dat is heel mooi gezegd. Het is een reddingskoord. Er wordt als het ware een koord om iemand heen geslagen van, toe joh, kom terug, het gaat niet goed. Je leeft in de zonde, je gaat door in de zonde, maar je moet terugkomen. Een reddingskoord. Het is wel de bediening der verzoening. Ook daarin geldt wat Paulus zegt, want de liefde van Christus dringt ons. Eerst gaat het over buiten. Alzo als volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren. Ook weer het bevel van Christus. Die heeft dat gezegd. Christus heeft het gezegd. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. En dan gaat dat nog een poosje verder. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zeg het der gemeente. En ook indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Dus die sleutel die moet wel gebruikt worden naar het bevel, naar het mandaat van Christus. En de tucht is er voor Gods eer, voor het heil van de gemeente en voor het behoud van de zondaar, bediening der verzoening. En als er nu zonde is, die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, wat moet er dan gebeuren? Dan moet er vermaand worden. Kijk maar naar vier woorden in ons antwoord. Vermanen, aanbrengen, uitsluiten en aannemen. Vermanen. Dat is dus een taak niet alleen van de kerkenraad, niet alleen van de ouderlingen en de predikant en de diakenen erbij, nee. Eerst een broederlijke vermaning. Als je nu je broeder ziet zondigen, dan ga je zo snel mogelijk het naar een ander, aan een ander vertellen. Nee. Dan ga je de regel van Matteüs 18 volgen. En dan ga je naar zo iemand toe, onder vier ogen. En als dat niet helpt, dan kun je er nog wel één meenemen. Maar dan blijft dat onder elkaar. Stel nu voor dat dat niet helpt. Dan kan er een moment komen dat we het mogen aanbrengen, staat hier. Wat is dat aanbrengen? Niet in de gemeente rondstrooien, maar aan de gemeente zeggen. En dat is aan degenen die door de gemeente zijn aangesteld als ouderling. En de predikant hoort daar dan bij als mede-ouderling. Die zijn de vertegenwoordigers van de gemeente. En dan komt er uitsluiten. Want wat begint er dan? Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er een openbare zonde is die al in de hele gemeente bekend is. Dan wordt dat zo ter kennis gebracht ook van de kerkenraad. En dan begint de ambtelijke vermaning. Bij openbare zonden, de stille censuur, het afhouden van de heilige doop en het heilig avondmaal, de heilige sacramenten. Het is een sleutel om de sacramenten te beschermen. En dan kan er ook een moment komen dat er verder gegaan wordt in de afsnijding van de trappen. De zonde die genoemd wordt, de zondaar niet. De gemeente die opgeroepen wordt tot gebed. De tweede trap waarbij het advies van meer gemeenten, klasses, vergadering wordt ingewonnen. Waarna de zonde en de naam van de zondaar afgekondigd wordt. Dat is ingrijpend. Oproep tot gebed. De derde trap is de bekendmaking van het besluit tot de afsnijding uit de gemeente. En het lezen van het formulier van de christelijke ban. Gemeente, die ban heeft te maken met de band die er is in de gemeente. Israël, er was een ban in het leger. Achan had gezondigd en het hele volk werd gestraft. Na Pinksteren zei Ananias en Safira, wij geven maar de helft hoor. En wij doen net alsof we het hele bedrag geven. Er was een ban in die gemeente. De Heere strafte. En er kwam vrezen over de gehele gemeente. Dat moet eerlijk gebeuren, zonder aanzien van personen. Het gaat eerst over je eigen hart. Daarna over het hart van de naaste. En dan pas naar de kerkenraad. De bediening der verzoening. Want hier klinkt bij iedere stap in de kerkelijke tucht tot de band toe, laat u met God verzoenen. Wist je dat die verzoening van God uitgaat? Al deze dingen zijn uit God. Laat u met God verzoenen. Je mag die oproep ook zo lezen vanuit het Grieks. Word met God verzoend. Word nu met God verzoend. Wat klinkt dat ook vandaag krachtig. Laat u met God verzoenen. Dat gaat van God uit. Maar word ook nu, heden, met God verzoend. En dan is er nog een vierde zaak. Dat is aannemen. Zien we het woord staan, aangenomen? Dat betekent als lidmaat van Christus gemeente aangenomen worden. Als je waarachtige bekering belooft en bewijst. En als we dat formulier lezen van de ban of afsnijding, dan staat dat er ook in. En dan staat er achter dat formulier ook nog het formulier van de wederopneming. En dan hoor je de juichtoon in dat formulier doorklinken. Deze mijn zoon, het kan natuurlijk ook een dochter zijn, was dood. En is weder levend geworden en hij was verloren en is gevonden. Dan kan de grootste zondaar nog bekeerd worden. En uiteindelijk zal God een iegelijk vergelden zoals zijn werk zal zijn. Het oude voorbij. Zie, het is alles nieuw geworden, zegt Paulus hier in 2 Korinthe 5. Gemeente, de bediening der verzoening. U en jij, wij mogen samen nog leven onder de dienst van de verzoening. De diaconia van de verzoening. De verzoening door voldoening. Die ruil. Die zaak die zo groot is. Die plaatsvervanging. Hoe is het, gemeente? Is het nu binnen of is het nu buiten? De oude dominee Hogerland zegt in zijn catechisme spreek over deze zondag. Straks is het voor de deur of achter de deur? Voor de deur. Je zou zo graag nog naar binnen willen. Maar kan niet meer. Of achter de deur. Voor eeuwig veilig. Wat zal het straks zijn? En op weg naar straks is er nu nog het aanbod van Gods genade in Christus. En zo zijn ook wij dan gezanten van Christus wegen, gemeente van Schravenpolder, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord. Als de sleutels ook gehanteerd worden in uw koninkrijk. En zou u dat ook onder ons willen doen. Dat openen, dat toesluiten. Mogen buitenstaanders nog binnengesloten worden. En mag de ernst van dat buitenstaan en buitengesloten worden. Ons dringen om die verzoening te zoeken. Om op een goede grond te mogen weten, achter die deur te zijn, voor eeuwig behouden. Heere, zegen uw woord, de ernst, Heere, ook van dat woord. Wilt u het op onze harten binden, gaat u met ons als we deze plaats weer verlaten, helpt u ons in alles. Mogen we nogmaals voor rouwende families bidden. En mogen we zo elkaars noden aan uw genadetroon neerleggen. En hoor ons dan in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 99 vers 8, dat is de slotzang. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Psalm 99 vers 8. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.